En wat we straks gaan doen is, misschien ben je het niet gewend hoor, doopdiensten. Misschien ben je voor het eerst. Wie is voor het eerst bij een doopdienst? Steek je hand erop. Zo. Hoe we dat hier doen, is als volgt. Eerst ga ik een geweldig ding doen. We hebben net een fantastische worship gehad. Dat is waarin we God aanbidden, met liederen. Het staat in de Bijbel, dat is heel Bijbels. Vervolgens ga ik een stukje uitleggen uit de Bijbel. Dat is hartstikke leuk. Vervolgens gaan we dopen. En wat we dan doen is, de dopelingen komen hier en we gaan ondertussen gaan we zingen. En dan worden voor hun gebeden en dan worden ze ondergedompeld, helemaal. En als ze twijfelen, dan houden we ze nog eventjes onder. En dan halen ze in de voorschijn en dan zijn ze en schoon, en warm, en blij. En wat wij dan doen als zaal is, dan gaan we juichen. Want dat is iets waar hun keus. Het is geweldig om te doen en wij zijn als familie en vrienden en gemeente om hen heen en we juichen daar, omdat ze een keuze hebben gemaakt om God te volgen. Dopen is geen examen, dopen is geen test, dopen is niet iets waar je naartoe moet streven. Dopen is een moment waarin je zegt, ik geloof en ik laat dat zien. Net als wanneer je trouwt, dat je zegt, ik hou van haar of van hem, dat laat ik zien. Dat is hetzelfde als dit. En als je als kind gedoopt bent, zoals Joni, die is als kind gedoopt, dan zeggen wij vaak in Leef, dat is geweldig om te doen en je mag je ouders echt voor eren. Maar het is een keus die je zelf maakt. Het is een keus die jij als persoon maakt. En dat misschien ben je 15e maak je zo'n keus, of ben je 12e maak je zo'n keus, of ben je 41 of nog ouder. Het gaat erom een moment waarin jij een moment hebt waarin je een ontmoeting hebt met Jezus. En je zegt, ik wist niet dat God zoveel van mij hield. Dat hij zijn eigen zoon offerde, zodat ik voor Gods troon mocht komen. En op het moment dat je dat realiseert, dan vult je hart met blijdschap. Dan zeg je, oh Heer, dank u wel. En begrijp je het? Nee. Net als ik. Begrijp er niks van. Ik doe alleen het beste wat God op mijn pad legt en ik doe wat hij vraagt. Want het woord van God is brood. Daar gaan we het vandaag over hebben. Het woord van God is brood. En misschien denk je, huh? Dat is een gekke zin. Leg eens uit. Nou, ga ik doen. Wij geloven als christenen dat God nog steeds leeft. En dat hij nog steeds spreekt. Wij geloven dat de Bijbel geschreven is door God, door mensen heen. Dus wij geloven ook alles wat er in de Bijbel staat. Ook de dingen die we onprettig vinden. Wij geloven dat ook. We geloven dat God ons helpt om te schuren, om beter te worden, om meer op hem te lijken. Wij geloven alles wat in het woord van God staat. En brood komt veelvuldig in het woord van God voor, komt veel in de Bijbel voor. En brood staat in de Bijbel voor voorzienigheid. Staat voor waar je een mens uit leeft. Dus als we hebben nu een thema, dat is het woord is. Het thema hiervoor was God is. Dat is ook een hartstikke goed thema. Ik ga vooral terugkijken. Maar het woord is, gaan we een aantal zondagen jullie helpen en te verdiepen wat het woord van God nou eigenlijk is. En vandaag ga ik jullie helpen om uit te leggen dat het woord van God is brood. Is waar jij als mens uit leeft. En we beginnen door in het woord van God te lezen. Dus ik hoop dat je een Bijbel mee hebt. En zo niet, dan komt het gewoon op het scherm. Hoe fijn is de moderne tijd? En het woord van God is brood. Dit is een moment waarin Jezus, en Jezus is de Zoon van God. Jezus is, die kennen jullie vast wel van kerst. Jezus is geboren bij Maria de maagd. En Jezus is de Zoon van God, dat geloven wij. Als christenen, als kerk geloven dat Jezus God is. En hij werd mens zoals jij en ik. Maar hij was een foutloos mens. Niet zoals jij en ik. Maar wij maken fouten. En Jezus niet, Jezus zondigde niet. En Jezus liep 33 jaar op aarde. En hij liep met zijn vrienden, de discipelen. En als je wil zeggen, oh, daar wil ik meer van weten. Er is een hele gave app, die heet The Chosen. Download die, die is gratis. En dan kun je afleveringen zien, van uitgebeeld van hoe de Bijbel en hoe Jezus liep en hoe hij wandelde met zijn discipelen. Superleuk, superleerzaam, aan te raden, 100 punten. Jezus die kwam op aarde 33 jaar en aan het eind van zijn leven is hij gekruisigd. Dat was zijn eigen keus. Hij had ieder moment, zegt de Bijbel, 12 legioen engelen, dat zijn er heel veel, had hij kunnen roepen om hem te bevrijden. Maar dat deed hij niet, want hij wist, ik moet aan het kruis. Het plan van God is dat ik mijn leven geef voor ieder persoon. Ieder persoon. Ieder persoon. Dus jij hier zit en zegt, dat geloof ik niet, dat geeft niets. God gelooft wel in jou. En hij gelooft zoveel in jou dat hij toen al zijn zoon gaf voor jou. In de hoop en het verlangen dat jij ja zou zeggen tegen het offer van Jezus. En dat je God jouw vader zou gaan noemen. Dus dan weet je gelijk wat ons programma hier is. We doen het niet geheimzinnig. We willen dat je God gaat geloven en gaat zien als vader. Dat hopen we voor je, want het gaat je leven redden. En Jezus die liep op aarde en ook Jezus liet zich dopen. Jezus was foutloos. Maar heel vaak combineren we dat ermee. Hè? Sommige mensen laten zich niet dopen omdat ze zeggen, er zit zoveel zonde in mijn leven. Ze zeggen, joh, kun je wachten tot je doodgaat? Want de rest van je leven maak je fouten. Dat is geen voorwaarde om te dopen. Jezus was perfect en liet zich dopen. Dus als jij denkt, ik heb geen reden om dat te doen. Zelfs Jezus liet zich dopen. Het ging er niet om of het fout of hij een zonde had in zijn leven of niet. Het ging erom dat hij God wilde gehoorzamen. Want Jezus gelooft namelijk en wij geloven dat het beste wat je kunt doen, is God gehoorzamen. Is doen wat God zegt. Want dan gaat het goed met je. Dan gaat hij je zegenen, dan gaat hij je beschermen. Omdat hij van je houdt. Omdat hij een plan met je leven heeft. Omdat je bijzonder bent, omdat je geroepen bent, omdat je gemaakt bent naar zijn beeld. God houdt van je. God hield van Jezus. En Jezus hield van God. En hij liet zich dopen. En dat moment gaan we even lezen. Vond ik wel toepasselijk. Er staat in Matthäus 3 vers 16. Daar staat er dit. Zodra Jezus gedoopt was. En uit het water omhoog kwam. Daarom geloven we ook in onderdompelen. Want er staat dat hij uit het water omhoog kwam. Hopsa. Opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. Oh, dat is bijzonder, hè? En uit de hemel klonk een stem. En die stem zei, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Dat is bijzonder. Dat zouden we allemaal willen hebben op het moment dat we gedoopt worden. En weet je, dat gebeurt ook op het moment dat je gedoopt wordt. Misschien niet zoals bij Jezus een hoorbare stem of als een vogel die op je neerdaalt. Maar in je binnenste ervaar je, ik ben Gods kind. Ik ben aangenomen, ik ben geliefd, hij houdt van me en hij vindt vreugde in mij. Daarom zie je straks die gezichten als ze boven komen, dat er een vreugde is in hun keuze. Omdat ze Jezus volgen, het beste is wat ze kunnen doen. En dan lezen we door, want wij hebben er een ander hoofdstuk van gemaakt, maar de Bijbel gaat eigenlijk gewoon door. De hoofdstukken hebben wij er zelf in gezet om het makkelijker te laten lezen. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1, daarna. Dus Jezus werd gedoopt, hij kwam uit het water. Misschien was er al een feestje zoals hier en iedereen was blij en juichte. En staat er hier, daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn. Om door de duivel op de proef gesteld te worden. In de verschillende vertalingen van de Bijbel worden twee woorden gebruikt. Hier staat verleid, om door de duivel verleid te worden. En de andere vertaling staat getest te worden. En eigenlijk maakt het niet uit, want het is hetzelfde Griekse woord. Want iedere verleiding zit een test in verborgen. En iedere test gaat eigenlijk door verleiding. Maar hij werd verleid, hij werd op de proef gesteld in de woestijn. Je vraagt misschien af waarom, daar kom ik zo nog op. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. De Bijbel is ook gewoon een logisch boek. Als jij 40 dagen en 40 nachten niet eet, want dat betekent vasten, dan heb je honger. Maar het staat hier ook gewoon in, om meerdere redenen. Eentje is, Jezus was gewoon mens. Hij was niet dan God en zei, ik heb geen honger. Hij had gewoon honger, net als jij en ik. Maar dit is belangrijk, want honger staat in de Bijbel namelijk voor iets. Daar kom ik straks op terug. Hij had grote honger, vers 3. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Jezus had honger. En Satan kwam bij hem en zei, hier liggen stenen. U bent een God, maak die dan brood. Maar Jezus, vers 4, gaf hem ten antwoord. Er staat geschreven. Dat betekent dat Jezus uit het Oude Testament citeert. En dan zegt hij dit. De mens leeft niet van brood alleen. Maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Satan zei, maak dan als je honger hebt. Brood van deze stenen. Jezus zegt, wacht even. Eten is niet het belangrijkste op de wereld. Maar wat God spreekt, dat is belangrijker. En dit is niet een leuke setting. Overigens wordt Jezus hierna nog 2 keer verleid door Satan. En beide keren citeert Jezus uit het Oude Testament. En alle drie de keren citeert Jezus uit Deuteronomium. Want dit is namelijk iets wat in het woord van God staat geschreven. En Jezus gebruikt het woord van God om de verleiding en de test te weerstaan. En er glansrijk uit te komen. Maar dit situatie staat niet op zichzelf. Bijna alles wat Jezus doet is een vervulling van iets wat in het Oude Testament is gebeurd. Net als dit moment. Net als deze verleiding. Want hij citeert het Deuteronomium. En dat gaan we ook even lezen. Deuteronomium is het 5e boek in de Bijbel. De eerste 5 boeken zijn geschreven door Mozes. En dit gaat over de uittocht uit Egypte. Voor degenen die het niet kennen, de Israëlieten, het volk van God, waar Mozes uitkomt, waar Jezus uitkomt, die waren gevangenen als slaven in Egypte. Dat kennen jullie vast van Pasen. Pasen vieren we, niet dat er een paashaas komt met eieren, is ook leuk. Maar we vieren dat het volk van God werd bevrijd uit slavernij. Dat was het paasmaaltijd. En dan gingen ze de woestijn in. En hun leider, hun hoofdman, was Mozes. En aan het eind van Mozes' leven, de bedoeling was dat ze een aantal dagen, 40 dagen, door de woestijn zouden lopen om vervolgens in het beloofde land uit te komen. Alleen het volk van God was mopperig. En vertrouwde God niet. En geloofde niet wat God zei. En vertrouwde op wat ze zelf konden en wat ze zelf wilden. En God zegt, oh, jullie hart is nog niet klaar. Je bent nog niet in staat om te ontvangen wat ik voor jou heb. Zo lief van God. Niet straffend God. God zorgt zo goed voor ons dat hij ons niet geeft wat we willen als we het niet aankunnen. Zij zegt, ik leid je nog even terug. In plaats van 40 dagen in de woestijn, zat het volk van Israël 40 jaar in de woestijn. En aan het eind van Mozes' leven blikt hij eigenlijk terug. En dat is Deuteronomium. Hij blikt terug op dat alles wat hij mee heeft gemaakt, wat hij geleerd heeft, om het volk van Israël mee te geven. Van jongens, vergeet dit alsjeblieft niet. En zo lezen we Deuteronomium 8, vers 1. Dus je hoort Mozes aan het woord tegen het volk van God. En dan zegt hij in 8, vers 1. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Hiermee bedoelt hij, doe alsjeblieft wat God heeft gegeven. Doe wat God heeft gezegd. Dan zult u in leven blijven en aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en in bezit nemen. Hij zegt, als je doet wat God zegt, dan gaat hij ook doen wat hij zegt. En dan gaat hij je beschermen, en dan gaat hij je zegenen, en dan gaat hij je genezen, en dan gaat hij je helpen. Heel vaak kijken we naar God en zeggen, oh, u heeft zoveel beloofd, maar u heeft het niet gedaan. Maar God zegt, hey, maar luister je naar mij, heb je gedaan wat ik zei. Dat is een voorwaarde. En dan staat er in vers 2, denk aan de tocht die de Heer uw God door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen. Net als bij Jezus wilde God hun op de proef stellen. Waarom? Om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Lieve mensen, het gaat God om je hart. Als je meer erover wil weten, moet je de preek van vorige week even terugluisteren van Remco de Zwart. Die gaat over je hart, zo belangrijk. Over alles wat je waakt, zegt de Bijbel, waak over je hart, want daaruit vloeit jouw leven. En God wilde testen, wat zit er nou in dit hart? Wat zit er in het hart van dit volk? Houden ze van mij, geloven ze mij, doen ze wat ik zeg, of doen ze het allemaal voor zichzelf? Om te ontdekken wat er in uw hart leefde, gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U heeft zijn macht leren kennen, vers 3. Dan staat er weer een dubbele punt. U heeft zijn macht leren kennen. Wat is die macht? Hij liet u honger lijden en gaf u vervolgens manna te eten. Voedsel dat u nog nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Ga ik zo verder, maar manna, wat er dus gebeurde is, het volk van Israël moppen, die zei, we hebben honger, oh God, we hebben al honger, we hebben al honger, we hebben al honger, waarom zorgt u niet voor ons? En God zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga manna uit de hemel laten vallen. En manna, dat woord betekent letterlijk, wat is dit? Dus het was een soort sneeuw of een soort roos wat uit de hemel viel. En dat lag op de grond en iedereen zei, wat is dit? Manna. Oh. En God zei, verzamel die manna en maak daar eten van, maak daar brood van. Hij zegt, maar wat ik ga doen is, ik ga iedere dag manna geven. Dus je mag niet vandaag oprapen wat voor morgen is. Want morgen is er een nieuwe dag en zal ik opnieuw voor jullie zorgen. Als je dat gelooft, doe je vandaag wat ik zeg. Dus die Israëlieten moesten in geloof alleen voor vandaag nemen, in geloof dat morgen het opnieuw zou komen. Dat was manna. En behalve op de zesde dag, zei Jezus, zei God. Overigens hadden sommige Israëlieten die dachten, nou, ik ben slim, ik doe wel vast wat verzamelen, hoef ik morgen minder te doen. He, ken je dat? Dat zou ik ook doen, ik ben ook lui. Dus ik denk, doe ik nu wat extra, dan hoef ik morgen minder hard te werken, kan ik lekker uitslapen. Maar wat gebeurde? Het manna was de volgende dag gewoon verrot. Het was niet te gebruiken. Behalve op de zesde dag. God had gezegd, ik geef iedere dag manna voor de dag van vandaag. Maar op de zesde dag geef ik voor vandaag en voor morgen. En dan verzamelen ze dus twee keer zoveel voor vandaag en voor morgen. Voor de zaterdag en de zondag. Want zondag was Sabbat, was rustig. En dat verrotte niet. Bijzonder, hè? God zegt, ik zorg voor jou. Daarom leert Jezus ons ook bidden, dat hij zegt, bid dan dit. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef vandaag wat ik nodig heb. Want ik geloof erin dat u morgen opnieuw geeft wat ik nodig heb. Want u bent een God die voorziet. Manna, brood is voorzienigheid. God zegt, ik heb je mijn macht laten zien. Jullie hebben honger gehad, maar ik heb voor je gezorgd. En dan zegt Mozes dus dit. U hebt zijn macht leren kennen, hij liet u honger lijden en gaf toen manna te eten. Voedsel dat u nog nooit eerder had gezien. Dus het was puur gebouwd op geloof, ze hadden het nog nooit eerder gezien. En uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen. Maar van ieder woord. Maar van alles wat de mond van God voorbrengt. En dit gedeelte citeert Jezus. Op het moment dat hij honger heeft en verleid wordt om stenen in brood te maken. Eigenlijk betekent dat, wat had Jezus dat kunnen doen? Tuurlijk. Was dat zonde? Ik zou niet weten waarom. Maar wat hij daar deed, was voor zichzelf zorgen. En wat Jezus daar tegen Satan zei was, ik kan voor mijzelf zorgen, maar ik doe het niet. Want ik leef niet van brood. Brood, het eten, het voedsel, dat is niet wat mij in leven houdt. Wat mij in leven houdt, is het woord van God. En ik acht dat belangrijker als al die dingen die mij in leven zouden kunnen houden. En het gaat niet alleen over eten. Dat gaat over alles wat de wereld eigenlijk te bieden heeft, wat jou in leven houdt. Ik kom daar straks nog op terug. Want eten staat in de Bijbel, honger staat in hetgene waar jij naar verlangt. Adam en Eva, ken je die nog? Die vielen vanwege een appel. Of een vrucht. Wij maken een appel van, het was gewoon een vrucht. Misschien wel een sinaasappel. Maar het was eten. Eten was hetgene wat Esau verleidde om zijn geboorterecht af te geven. En het gaat niet om eten, het gaat om een mens wordt gedreven door wat hij van binnen verlangt. Waar die honger naar heeft. En God zegt, er zijn zoveel dingen in deze wereld die jouw honger kunnen voeden. Maar als je kiest om het woord van God als brood te nemen, zul je nooit meer honger lijden. Johannes schrijft dit op. Het gaat over het leven van Jezus. Er zijn vier boeken in de Bijbel die gaan over het leven van Jezus. Een soort getuigenverslagen. De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. En in Johannes zegt Jezus dit op het moment als hij wordt geconfronteerd door de religieuze leiders. Dat zijn mensen die de religie geloven en niet de relatie. Die vinden de regels van de kerk belangrijker dan de God van de kerk. En die hebben we, tot spijt. Want die maken de kerk tot een religieus bolwerk. Terwijl het gaat om relatie. En deze mensen staan bij Jezus en die vinden Jezus lastig. Want Jezus spreekt namelijk waarheid en haalt hun macht weg. En dat vinden ze onprettig. Maar Jezus wijst iedereen naar God toe en zegt, joh, het gaat niet om regeltjes, het gaat om liefde met God. Het gaat om relatie met God, daar gaat het over. En wij als kerk geloven dat. Op dit moment staan ze, discipelen en fariseeën staan om Jezus heen. En dan zeggen ze dit tegen hem in Johannes 6, vers 30. Toen vroegen ze, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Ken je dat? Van die vrienden die zeggen, weet je wat, als ik een wonder zie, dan ga ik in God geloven. Ja? Dan geloof ik in God. Dat zijn deze mensen ook. De tijden zijn niet veranderd. Toen ook zeiden ze tegen Jezus, oh ja, welk wonder kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in geloven. Ik geloof niet in wat ik niet zie. Ja, dat is niet geloof. Als je het ziet, hoef je niet meer te geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten. God heeft toen een wonder gedaan. Zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. En dan zei Jezus, waarachter ik verzeker u. En dat bedoelt hij eigenlijk mee, dit is waarheid, luister goed. Mozes heeft het brood uit de hemel niet gegeven. maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan deze wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze. En dan zegt Jezus, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dan gaan we verder in vers 48, want ze blijven maar heen en weer bakkeleien erover. En dan zegt Jezus in vers 48 van hoofdstuk 6, ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Daarom weet je ook als we avondmaal vieren in de kerk dat we brood en wijn hebben. Brood staat voor het lichaam van Jezus die gegeven is voor ons. En als we daarin geloven, dan hebben wij deel aan het brood en dan voedt het ons. Dan geloven wij het woord van God. En elke keer als we het geloven en het uitvoeren, dan merken we dat het ons voedt. Er is een moment in de Bijbel die is zo wonderlijk, dat Jezus op pad is met zijn discipelen. En zijn discipelen zeggen, oh, we hebben honger, zullen we brood gaan halen, eten gaan halen. Zegt Jezus, goed, ga maar naar het dorp, haal maar eten. Ik wacht hier wel even bij een put. Daar zat een vrouw, heeft hij een heel goed gesprek mee. En dan breekt hij de religie van die vrouw en brengt haar bij God. Geweldig stuk, moet je zelf maar een keer opzoeken. En dan komen de discipelen terug en dan zeggen ze, oh, hier meester, we hebben eten gehaald. En Jezus zegt, hoeft al niet meer. Huh? En die discipelen een beetje narg, wat? Helemaal naar het dorp gelopen voor eten. Wie heeft u dan eten gegeven? Waarop Jezus zegt, nee. Ik heb gedaan wat God voor mij vroeg. En dat is voor mij eten. Dat is wat mij voedt. Dat is waar ik door leef. En daar ben ik vol van, zegt Jezus. Zo vol dat ik fysiek geen eten van jullie hoef. Want ik ben vol. Ik heb het gedaan wat God voor mij vroeg. Dat is brood. Jezus zegt, ik ben dat brood. En ieder mens mag daarvan eten. Ieder mens mag eten van het brood wat Jezus is en geeft. Zijn woord, zijn leven. En als je daarvan eet, als je daarvan jezelf voedt, dan word je vol. Dan word je vol van God. En dan ga je de zegen van God ervaren in je leven en zijn bescherming. En dan ga je ervaren dat God een plan met jouw leven heeft. En het gaat niet alleen over de Bijbel. Het woord in de Bijbel wordt op twee manieren vertaald. Wordt in het Grieks op twee manieren gezegd. Het is logos, dat is geschreven woord. En het is rema, dat is gesproken woord. Dus wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. Geïnspireerd door God. En als je het leest en daarvan eet, voedt, dan word je vervuld. Maar wat ook het woord van God is, is het rema woord. Dat betekent het gesproken woord. God leeft nog steeds. En hij spreekt iedere dag. En het is net als een radiozender. Iedere dag, moment van de dag is 538 of Q-music of wat dan ook is aan het draaien. Maar je hoort het niet, want je bent niet afgestemd. God spreekt ieder moment van de dag door zijn geest. En de vraag is, op wie ben jij afgestemd? Want als jij jezelf voedt, dan bepaalt dat twee dingen. Waar je je mee voedt, bepaalt twee dingen. Luister goed. Het eerste is waar je mee voedt, bepaalt waar je honger naar houdt. Dit is een soort geestelijke regel die zegt, waar jij van eet, krijg je honger naar. Dus waar je jezelf mee voedt, daar groeit je honger naar. Afgelopen tijd toen ik aan het voorbereiden was, merkte ik dat sommige dingen mij meer voeding gaven dan Gods woord. Ik merkte dat ik soms 4 uur per dag op Instagram zat. En dat voedde mij. Hoe wist ik dat? Op het moment dat ik onrustig werd, honger had, ging ik daar naartoe, dan ging ik even scrollen, ging ik even kijken en dan ging ik allemaal dingetjes doen. En ik merkte dus elke keer als ik onrustig werd, honger had, voedde ik mezelf met nu.nl. Zelfs zo dat ik er doorheen scrollde en dacht, dit heb ik allemaal al gezien. En ik werd er nog meer onrustig van. En wat deed ik om die rust te zoeken, om die onrust te stillen, deed ik een andere app, ging ik daar wel in lezen. Dus ik heb mezelf voorgenomen, vanaf vandaag ga ik voorlopig een tijd niet meer op. Ik wil mezelf ontdekken. Ik wil horen wat mijn hart zegt. En ik wil mezelf voeden met het woord van God. Dat is een belangrijk advies voor jou ook. Kijk eens in je leven waar jij honger naar hebt. Op het moment als jij onrustig wordt, Grijp je dan naar chocola? Grijp je dan naar andere middelen? Wat zoek je op om jezelf rust te geven, om je honger te stillen? En God zegt, als je het woord van God daarvoor gebruikt om je honger te stillen, zul je nooit meer honger lijden. Halleluja. Dat is toch geweldig? Het eerste is, waar je mee voedt, bepaalt waar je honger naar houdt. Wil je honger naar Gods woord? Ga Gods woord lezen. Dan ga je meer honger krijgen. Het tweede waar je mee voedt, bepaalt wat je focus is. En uiteindelijk bepaalt dat waar je terechtkomt. Mensen, in het leven is focus het belangrijkste wat er is. Want waar jij op focust, daar kom je uit. Als je je focust op goedkeuring, ga je leven lang blijven zoeken naar goedkeuring. Als je je focust op je mensen om je heen, dan blijf je je leven lang alleen maar mensen pleasen. Maar als je focust op wat God spreekt, dan is de bestemming de hemel. En dan wil God dat iedereen terechtkomt. En hij roept jou vandaag op om daar ja tegen te zeggen. Waar jij je focus op zet, daar is ook je uitkomst. En als we kijken naar dit voorbeeld van Jezus, waarin hij werd uitgedaagd en getest, net als wij allemaal. Want wij allemaal hebben in deze wereld honger. En zijn op zoek naar iets om te voeden. En Jezus ook, en hij werd getest door Satan, wat we gelezen hebben. En wat is Jezus' focus? Jezus' focus is het woord van God. En als we kijken naar dit voorbeeld, dat is zo krachtig om te zien. Dat Jezus, eigenlijk, ik stel me dan voor dat hij een soort van zijn ogen dicht doet en denkt, wat is het laatste woord wat God gesproken heeft? Wat is het woord dat uit zijn mond is gekomen? En dan herinnert hij zich het moment dat hij uit het water opkomt. En dat er een stem uit de hemel komt en die zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik veel vreugde. En dat Jezus denkt, yes, oh dat is het, oh ik heb geen honger meer. Want ik voel dat ik gevuld ben door God. En oh, ik ben zijn geliefde zoon. En oh, hij vindt vreugde in mij. Ga weg, Satan. Donder op, man. Ik ben gevuld door God. En weet je, dat is wat Satan doet. Want hij komt bij Jezus en hij zegt, oh, als je werkelijk de zoon van God bent. En wat hij weglaat, zijn de woord geliefde en dat hij vreugde vindt. Moet je je voorstellen dat Satan als verleiding bij Jezus was gekomen en had gezegd, als u werkelijk de geliefde zoon van God bent, in wie hij veel vreugde vindt. Dan had Jezus al gezegd, ach, hou je mond, man. Ik ben nu al vol. Wat geweldig, ik ben geliefd door God. God houdt van me. Ik ben niet alleen zijn zoon, dat is een feit. Maar ik ben ook geliefd. God houdt van me. God heeft een plan voor mij, hij heeft passie voor mij. Hij heeft me gered en hij heeft me gemaakt in zijn beeld. Oh, er zit nog zoveel leven voor mij. Oh, en hij houdt niet alleen van me, ik maak hem blij. Ik maak God blij met mijn leven. Wie ik ben, maakt God blij. Oh jongens, als dat je focus is, dan zijn al die verleidingen, die zijn die volle weg. En Satan weet dat. Satan weet dat en die valt dat aan, die haalt dat weg. En dat doet hij ook in ons leven. Hij laat ons ook geloven dat wij niet geliefd zijn door God. Dat hij boos is op ons. Dat hij straf klaar heeft staan. Dat is wat hij ons doet geloven. En God zegt, nee, ik hou van je. En je geeft me vreugde. Weet je, God... Bij God gaat het niet alleen om die identiteit, dat je zijn kind bent. Maar het gaat God om intimiteit. Het gaat God om die intimiteit dat jij met hem hebt. En je zegt, Heere God, tot vandaag wist ik niet eens dat u van mij hield. Maar ik hoor dat en ik geloof het. En als je dat zegt, dan voel je al dat het brood is. Dan voel je al dat je zegt, oh, en hij zorgt dus ook voor mij. Want als ik geloof dat hij van mij houdt en dat ik hem vreugde geef, dan geloof ik ook dat de manna gaat komen wanneer het nodig is. Ik hoef zelf niet mijn stenen in brood te veranderen. God gaat in alles voorzien. Want hij houdt van me. En ik geef hem vreugde. Ik wil vragen wie wel gaan staan als we samen gewoon gaan bidden. Want ik weet dat er mensen zijn die dit vandaag voor het eerst horen. Die misschien nog nooit hebben gehoord dat God van hun houdt. En dat je hier ook niet toevallig bent. Ik geloof ook niet dat je hier toevallig bent. Je bent misschien meegelopen, misschien ben je erin geluisterd. Maar God heeft je erin geluisterd. God heeft jou namelijk op het hart. En de missie van de kerk is om dat te vertellen. Niet om te doen alsof wij goed zijn. Niet om te doen alsof we beter zijn. Maar om één ding tegen jou te zeggen is. God houdt van je. En je hebt een huis. Je hebt een thuis in zijn huis. En ik wil je dat moment ook geven. Ik wil vragen aan iedereen of hij gewoon zijn ogen wil sluiten. Of zijn hoofd wil buigen. Het gaat tussen jou en God. En God is hier op dit moment. En je ervaart dat God tot jou spreekt omdat je onrust hebt in je binnenste. Je voelt dat er honger aan het ontstaan is in je binnenste. Er is alsof iemand in je binnenste bezig is te roeren. En dat is de geest van God die zegt, God houdt van je. Zeg ja tegen God. En ik wil je op dit moment vragen, als jij ja wil zeggen tegen God, als je wil zeggen, ja, ik wil Jezus volgen. Ik geloof dat Hij voor mij gestorven is en dat ik een kind van God mag zijn. En je hebt dat nog nooit eerder gedaan, mag je nu gewoon je hand opsteken. Dan ga ik voor je bidden. Als je dat wil, steek dan je hand op. Yes. Halleluja. Ja, doe me naar beneden. God heeft je hand gezien. Dat wist hij al lang. En hij roept jou op dit moment. En als je je hand niet op durfde te steken, want ik weet dat dat gebeurt, kom dan straks naar voren. Dan gaan we met je bidden. Want God wil jou namelijk omarmen. En ik mag op dit moment tegen de mensen zeggen die hun hand hebben opgestoken. Die hebben gezegd, ja, Heer Jezus, ik wil uw leven als mijn offer hebben. Mag ik tegen jullie zeggen, door het woord van God, dat jullie zonden zijn vergeven. Niet omdat jullie geweldig zijn, niet omdat wij dat zijn, maar omdat Jezus dat is. En dat Hij voor jouw zonde stierf aan het kruis. En eens en voor altijd je zonde afwaste. En ik zegen jullie met Heilige Geest dat jullie mogen volgen. Jezus mogen volgen. En ik bid voor iedereen hier dat ze honger krijgen naar het woord van God. En dat ze gestild zullen worden door het woord van God. En als jij op dit moment aangeraakt bent en je gelooft dat de volgende stap wil zetten. De volgende stap is dopen. De Bijbel zegt bekeer je. Dat betekent verander je gedachten. God houdt van me, dat is een verandering van gedachten. En dan zeg je, vervolgens laat je je dopen. En dan staat erbij, en we bidden voor je, je zult de Heilige Geest ontvangen. Want die heb je nodig om iedere dag gevuld te worden met het woord van God. Als je wilt nog wel laten dopen, er is straks ruimte. Na onze 4 dopelingen, dan hebben we ruimte voor je. Als je dat wil, ga naar iemand toe met een welcome, Here to Help shirt. Nogmaals, wat Jochem zei, we gaan je gewoon spullen geven. Het wordt een geweldig feest. Hebben jullie zin om te dopen? Yes, kom maar.